hele goede morgen allemaal. Goedemorgen. Fijn om elkaar weer te ontmoeten en te zien. Van harte welkom, ook aan de mensen thuis, waar u ook maar bent. Misschien nog ver weg op vakantie of dichtbij. Of misschien bent u gewoon thuis en volgt u de dienst ook. Van harte welkom om deze dienst met ons mee te vieren. Gasten hier ook aanwezig, ook van harte welkom. Fijn dat u er ook bent. Er wordt vandaag ook gecollecteerd. Dat is de eerste collecte is voor de eredienst en de tweede is voor Stichting Mensenkinderen. Van harte aanbevolen, u kunt u gaven geven middels Stipio, middels de bank, maar ook via de collectezakken achter in de kerk. En daar staat ook een QR-code bij. Vanochtend zal onze eigen predikant, Albert-Jan Holsappel, bij ons voorgaan. Albert-Jan, ik wil je ook graag van harte uitnodigen. Na de dienst is de koffie, thee, fris voor ons allemaal. En dan kunnen we ook nog even napraten en elkaar ontmoeten. Namens de kerkenraad een fijne en gezegende dienst toegewenst.
Goedemorgen. Laten we deze dienst staand beginnen. En dan zingen we een lied voor de Heer onze God, Psalm 108, vers 1 en 2. Mijn hart is Heer in u gerust. Laten we een moment stil worden voor God. En belijden dat we alles van God verwachten. Genade en vrede is er voor u en voor jou van God onze Vader door de Heer Jezus Christus in de diepe verbondenheid van de Heilige Geest. Gaan zitten. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. We zingen het lied 10.000 redenen tot dankbaarheid. Laten we bidden. Heer onze God, wij eren en aanbidden u. Heer onze God, onze schepper. Heer, u bent het die ons het leven geeft. Die met uw liefde naar ons toe komt. Die meer van ons houdt dan we ooit kunnen beseffen. Heer, er zijn meer dan 10.000 redenen om u te danken. En we willen u bidden. Heer, wilt u helpen om ons hart open te zetten voor u. Zodat uw genade, uw liefde naar ons toe kan komen en het ons kan raken en vullen. Heer, u weet ook hoe we hier zitten. Heer, of we blij zijn om u te ontmoeten, of we openstaan voor u. Heer, of dat we er andere dingen zijn die ons bezighouden. Heer, dat we ons misschien juist wel een beetje van u voor u afsluiten. Heer, we bidden u, wilt u ons hart openzetten voor u. Dat we samen u mogen prijzen en we ook samen weer mogen ontdekken waar het werkelijk om gaat in ons leven, namelijk om u. Heer, zegen ons bidden, zegen ons zingen. Heer, wilt u ook zelf tot ons spreken, straks de Bijbel open gaat en we uw woorden horen, daarover nadenken. Heer, geef dat dat ook mag wortel schieten in ons leven, heer, dat het niet zomaar langs ons heen gaat. En zo bidden we u om een zegen over deze dienst. Heer, en op alle plekken waar uw kinderen samenkomen om elkaar en vooral ook u te ontmoeten. Heer, geef dat er ook kracht van uit mag gaan. Niet alleen in de levens van ons, van uw kinderen, maar ook naar de mensen om ons heen. Heer, hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan een kinderlied zingen, opwekking voor kinderen 159. En dat gaat over vergeven.
Slaan. Maar ik heb gelezen, ergens in Gods woord, kwaad met kwaad vergelden, is niet zoals het hoort. En er staat geschreven, dat ik moet vergeven, niet 1, 2, 3 of 4 keer, maar 70 keer 7.
Wat? 470 keer?
Nee, veel vaker, veel vaker en veel meer. Altijd, altijd, overal, telkens weer. Dat is niet simpel, en daarom geeft de Heer zijn heilige geest om in liefde te leven. Zoals Hij mij vergeeft, moet ik een ander ook vergeven. Het is best wel moeilijk, want iedereen die zegt, je moet gewoon terugslaan als iemand met je vecht. Maar als ik denk aan Jezus, Hij sloeg niet terug. Toen hij met een zweep werd geslagen op zijn rug. En er staat geschreven dat ik moet vergeven. Niet 1, 2, 3 of 4 keer, maar 70 keer 7.
Wat? 470 keer?
Nee, veel vaker, veel vaker, veel vaker en veel meer. Altijd, altijd, overal, telkens weer. Nee, dat is niet simpel en daarom geeft de Heer. Om in liefde te leven, zoals Hij mij vergeeft, moet ik een ander ook vergeven.
Ja, dat is al een preek op zich. Want daar hebben we onze handen vol aan, denk ik. Maar we gaan met een ander onderwerp bezig. Wat ook zeker de kern van ons leven raakt. Voor veel mensen is het nog vakantie. Of de vakantie is net voorbij. Vakantie is een tijd van rust, van afstand nemen, van school of werk, van andere bezigheden die je hebt. Om te genieten van elkaar, genieten van de rust en wat er verder allemaal te genieten valt. En focussen op wat echt belangrijk is in het leven. Tijd om mooie dingen te gaan bekijken in de natuur of misschien hou je wel meer van cultuur. Ik heb op Facebook allerlei mooie vakantiefoto's voorbij zien komen. Misschien ben je juist hier op vakantie. Nou, van harte welkom op een van de mooiste plekken van Nederland. De heide bloeit volop. En ook hier heb je een prachtige sterrenhemel. Ook hier zijn meteorietenregens te zien. En vallen de sterren. Afgelopen week nog een indrukwekkend onweer. Wat een bijzonder gezicht was dat. De vakantie is een tijd van bezinning. Juist omdat je al het andere, je werk, je studie, allerlei andere dingen die je bezighouden, loslaat. Even niet doorhollen in de drukte. En zo krijg je ook meer zicht op wat echt belangrijk is. En vanmorgen gaan we stilstaan bij een psalm die je daarbij kan helpen. En deze psalm legt ook een verbinding tussen al dat moois wat je in de vakantie hebt gezien en jouw leven. Het gaat over diepe vragen als waarom ben ik er eigenlijk? En wat is de bedoeling van mijn leven? Psalmen zijn oude liederen geschreven in een andere tijd, een andere cultuur. En het bijzondere is, al die psalmen gaan over het leven en alles wat je daarin tegenkomt. En aan de ene kant geeft dat herkenning. Maar soms lijken de woorden en de situaties die beschreven worden in de psalmen ook wat ver van je af te staan. Hoe dan ook, de psalmen reiken je woorden aan die je misschien zelf niet zo snel zou kiezen. En dat vraagt van je dat je de woorden van zo'n psalm proeft. En je laat meenemen in wat zo'n psalm je wil laten ontdekken. En zo verruimen psalmen je blik en helpen die om je verder te kijken. En de psalm die we nu gaan lezen, psalm 148... staat helemaal aan het einde van het boek van de psalmen. Daar staan een paar uitbundige psalmen. Daar buitelende halleluja's over elkaar heen. Het is een soort climax. Alsof voor het einde van het boek een keer flink geknald moet worden. Nou, psalm 148 is ook zo'n halleluja psalm. Elk vers begint met halleluja, prijs de Heer. We gaan die psalm nu lezen en Erik Slooyer zal hem voorlezen.
Halleluja, loof de Heer, bewoners van de hemel. Loof hem, daar in de bergen, in de hoogten. Loof hem, herauten van de Heer. Loof hem, hemelse legermacht. Loof hem, zon en maan. Loof hem, heldere sterren. Loof hem, hoogste hemelen en wateren daarboven. Laten zij loven de naam van de Heer. Op zijn bevel zijn zij geschapen. Hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd. Hij stelde een wet die nooit voorbij gaat. Loof de Heer, bewoners van de aarde, zeemonsters en oceanen, vuur en hagel, sneeuw en rook, stormwind die doet wat hij zegt. Loof de Heer, bergen en heuveltoppen, hout dat vrucht draagt, ceders, dieren in het veld, vee in het veld, alles wat kruipt en op vleugels gaat. Loof hem, koningen der aarde en naties, vorsten en leiders, overal ter wereld. Jonge mannen en jonge vrouwen, oud en jong tezamen. Laten zij loven, de naam van de Heer. Alleen zijn naam is hoog verheven. Zijn luister gaat aarde en hemel te boven. Hij verhoogt het aanzien van zijn volk, de roem van al wie hem trouw zijn. Het volk van Israël dat hem nabij is. Halleluja.
Het woord van God. Voordat we meteen op de inhoud van Psalm 148 duiken, wil ik eerst met jullie kijken naar de vorm. Want daar zit een zorgvuldige opbouw in. En ik denk dat die vorm ook belangrijk is om te begrijpen waar deze psalm over gaat. Er zit namelijk een soort beweging in, van boven naar beneden. En je kunt de psalm opdelen in twee stukken. Vers 1 tot 6, dat is deel 1. En daarin wordt de hemel opgeroepen om God te prijzen. En het tweede deel van die psalm begint in vers 7. Na de hemel wordt ook de aarde aangespoord om de Heer lof te brengen. En je zou dus kunnen zeggen, het komt steeds dichterbij. Het lied begint bij de hemel en haar bewoners, dan de hemellichamen. En daarna ook op de aarde worden de bewoners opgeroepen om mee te doen. Met die lofzang die in de hemel ook klinkt. Het gaat over weerverschijnselen, het gaat over bergen, bomen en dieren. Maar ook de mensen. Eerst alle volken van jong tot oud. En die psalm eindigt bij het volk van God. En zo komt de oproep om de Heer te prijzen steeds dichterbij. En dat is precies de bedoeling. En daarom gaan we die beweging nu ook volgen. En de psalm begint op het allerhoogste niveau, bij de engelen in de hemel. Die engelen worden opgeroepen om God te loven. En ja, eigenlijk is dat helemaal niet nodig, want dat doen de engelen toch wel. Die hebben onze aansporing niet nodig. Ze zijn zo dicht bij God en zijn zo onder de indruk van wie Hij is, dat ze zich constant in aanbidding buigen voor Hem. Daarover kun je ook lezen in de Bijbel. Bijvoorbeeld Jesaja 6, daar krijgen we een kijkje in de hemel. En dan kunnen we zien dat daar de troon van God staat. En daaromheen allemaal engelen. En die zijn zo onder de indruk van God, dat ze steeds opnieuw roepen hoe heilig en bijzonder God is. En ik kan me voorstellen dat die engelen zo neerbuigen. En dan zien ze God weer, dan zijn ze opnieuw onder de indruk. En weer buigen ze zich neer. En dan gaat het aan één stuk door. Zo indrukwekkend is God. Dus eigenlijk hebben de engelen onze aanmoediging helemaal niet nodig. Maar de dichter van deze psalm moet het hen extra aan om toch vooral door te gaan. Want de lofprijzing in de hemel moet vooral doorgaan. Maar niet alleen de engelen moeten God loven. Ook de hemellichamen. Heel het gigantische heelal is door God geschapen. Zon, maan en alle planeten. En wat wij kunnen zien is nog maar een klein stukje van dat gigantische heelal. En in dat onvoorstelbaar grote geheel heeft God de aarde een heel klein plekje gegeven. Een stipje in die grote ruimte. En boven die aarde troont God in de hoogste hemel. En in de voorstelling van toen bestond de hemel uit verschillende lagen. En de eerste laag is de hemel zoals wij die vanaf de aarde kunnen zien. Het blauw van de lucht. Die als een koepel over de aarde staat. De dampkring, zouden wij zeggen. En in de voorstelling van toen ligt daarboven, boven de dampkring, het water opgeslagen. En als God wil dat het gaat regelen, dan zet hij de kraan of de sluizen open. En dan daalt het water neer op het droge land en dat maakt de aarde vruchtbaar. Het water boven de hemel moet doen wat God wil. Net als al het andere dat God geschapen heeft. Alles heeft van God zijn plek gegeven. De psalm heeft het over een wet die God heeft gesteld tot in eeuwigheid. Het moet doen wat God wil. Maar het houdt bij de hemel niet op. Na de hemelbewoners en de hemellichamen zijn de bewoners van de aarde aan de beurt. Ook zij moeten meedoen in het koor in de hemel. Want niet alleen in de hemel, niet alleen de hemel is van God. God is niet alleen koning in de hemel. Hij is ook heer over de aarde. En daarom worden één voor één alle verschillende onderdelen van de aarde genoemd. Zij worden opgeroepen om de lof van de Heer te zingen. Zeemons, er zijn oceanen. De diepe zeeën, grote oceanen, waarin steeds nieuwe levenssoorten worden ontdekt. Een wereld op zich vol met geheimzinnigheden. De meest vreemde vormen van leven kun je daar aantreffen. Zag ik laatst een documentaire over het leven op de bodem van de oceaan. Nou, dan zit je echt op een paar kilometer diepte. En daar is het helemaal donker. Maar wat zo gek was, zijn allerlei dingen die daar leven. En die geven licht. Planten, vissen, andere dingen. Heel diep weggestopt onder de zee. Duizenden jaren heeft niemand ze ooit gezien. En pas de laatste jaren ja, zijn wij in de techniek zover dat we daarnaar die diepte kunnen en dat kunnen zien. Al die tijd is het er geweest. Niemand heeft het gezien, alleen God. En ik kan me zo voorstellen dat God enorm plezier had om dat te maken, om zoiets te maken. In de tijd van de Bijbel was de zee een nog groter geheim dan wat het voor ons nu is. De plek waar geheimzinnige zeemonsters woonden. Nou, die zee met alle geheimen moet de Heer prijzen. En ook de weerverschijnselen moeten meedoen. Vuur en hagel en sneeuw en rook. Juist als het buiten is flink te keer gaat, dan kun je je klein voelen. Storm en donder en bliksem. Zoals afgelopen week allemaal ontladingen. Een prachtig, maar tegelijkertijd ook onzagwekkend gezicht. Wat een krachtig. Daar word je als mens klein van. Denk aan enorme hagelstenen die alles kapot kunnen maken. Stormen met zo'n kracht dat dikke bomen omwaaien. Wat een gigantische natuurkrachten. Dat blijft indrukwekkend en spannend. Dan heb je als mens weinig meer te vertellen. En ook de bergen en de heuvels moeten God loven. Vakantie, heb je dat gevoel misschien wel gehad. Als vanzelf denk je aan God en ga je misschien wel bidden. Als je onder de indruk bent van wat je ziet in de natuur. De schoonheid van het landschap. Bijvoorbeeld in Toscaan. Met die prachtige kleur. Als je die machtige bergen ziet in de Franse Alpen of Oostenrijk. Of als je je alleen op de wereld voelt in de indrukwekkende fjorden van Noorwegen. Dan kan ineens een gevoel van ontzag voor God je ontvallen. Maar niet alleen dat wat indrukwekkend is. Niet alleen die grootste natuurwonderen loven God. Maar ook het gewone leven wordt opgeroepen om God te loven. Niet alleen de dieren in het wild, maar ook de koeien in de wei. Paarden, schapen, geiten, veldmuizen, egels, ander kruipend spul dat je niet eens ziet. Reigers, meeuwen, huismussen, aalschovers en ook eenden die je overal tegenkomt. Niet alleen het majestueuze laat zien wie God is, maar ook het gewone en alledaagse wijst naar God. Want alles wat er is, is er omdat God het wil. Hij is de schepper. Hij geeft in onze ogen misschien zelfs wel nutteloze, onbeduidende dingen een plaats in zijn schepping. Puur om van te genieten en om iets van zichzelf uit te drukken. De schepping laat er iets van zien hoe de schepper is. Uitbundig, royaal, zoveel kleuren, zo verschrikkelijk veel verschillende vormen, zoveel geur. Alles mag zijn eigen plek hebben in de schepping. God wil het en daarom is het er en daarom heeft het zin. Hoe alledaags het in onze ogen ook mag lijken. Het is er en het is er tot eer van God. En dan gaat het psalm verder. Ook de mensen worden aangesproken. De koningen, de machthebbers, de wereldleiders. Alle landen en volken moeten God loven. En zeker in de tijd waarin de psalm is geschreven was dat heel bijzonder. Want God had een heel speciale relatie met het volk dat hij had uitgekozen, Israël. En de rest en de andere volken, ja, dat waren heidenen. En toch worden ook de heidenen opgeroepen om de God van Israël te loven. Wereldleiders en machthebbers moeten God eren. Ze worden opgeroepen om in hun positie iets te laten zien van Gods bedoeling met deze wereld. In de manier waarop ze bijvoorbeeld met rijkdom en armoede omgaan. Hoe ze geld besteden, hoe ze macht gebruiken. Dat is hun verantwoordelijkheid. Dan gaat het over machthebbers in het groot en in het klein. Plaatselijk, landelijk, zelfs op wereldniveau. En dan komt het volk van God in beeld. En daar is het uiteindelijk om te doen. Het volk van God is door God uitgekozen om dicht bij hem te leven. En de psalm trekt de conclusie dat het God uiteindelijk te doen is om zijn volk. Dat wil hij redden. En in dat reddingsplan is heel de schepping meegenomen. Nou, als dat zo is, dan mag je toch zeker verwachten dat Gods volk hem de eer geeft, net als de engelen en de rest van de schepping. Nou, dan brengt het volk van God daarvan terecht. Klopt die uitbundigheid van Psalm 148, Psalm 150, wel met de manier waarop we God loven? Psalm 148 is inderdaad hoog gestemd. En dat mag ons aantrekken. Het gaat om de eer van God. Zeker als je bedenkt dat Hij de God is die ons heeft uitgekozen om samen met Israël zijn volk te zijn. Die ons redt door Jezus Christus. Dat nodigt uit dat enthousiasme. En dat mag ook blijken in de manier waarop we de lof van God zingen. Als kinderen van God worden we opgeroepen om Hem te eren en te aanbidden. Samen, maar ieder wel op zijn of haar eigen manier. Met je eigen geschiedenis, met je eigen karakter. Daar moet ruimte voor zijn. En dan kunnen we ook samen God loven en aanbidden. Samen als Gods volk. En dan komt het ineens dichtbij. De psalm is duidelijk. Alles en iedereen moet meedoen. Dat is de oproep. De uitnodiging. Wat doe jij? Doe jij mee? En daarmee brengt psalm 148 ons bij de kern. Want het is duidelijk. Alles en iedereen is er om God te prijzen. Dat is wat de psalm ons heeft geleerd. Alles is er niet voor zichzelf. En ook wij zijn er niet voor onszelf. En dat is waar aanbidding om draait. Dat we beseffen dat het helemaal niet om ons draait, maar dat het alles draait om God. En dat zou je zomaar vergeten. Maar dan mis je waar het in het leven om gaat. In de wereld om je heen wil je laten geloven dat je God helemaal niet nodig hebt. Dat je er zelf maar wat van moet maken van je leven. En er zijn zoveel dingen die je aandacht vragen, dat je er zomaar in kunt opgaan. Nou, deze psalm wil je weer uit die bubbel halen. Want die bubbel, dat is het leven niet. Het echte leven. Want dan mis je waar het werkelijk om gaat. Alles is er omdat God het wil. Hij heeft alles een plek gegeven. En ook u, jij bent er omdat God je heeft gewild. God je heeft bedacht en heeft gemaakt. En pas als je dat beseft, dan klopt het allemaal weer. Want dan ben jij niet meer het belangrijkste. En dat haalt een hoop druk van het leven af. Dan hoef je het niet zelf om elkaar te boksen. Dan hoef jij niet alles uit het leven te halen wat erin zit. En ben jij niet verantwoordelijk voor je eigen geluk. Jij, u, ik. Persoonlijk worden we opgeroepen om God te aanbidden. En deze psalm, net als alle andere psalmen en woorden uit de Bijbel, willen je daarbij helpen. En dat is ook waar elke kerkdienst om draait. Dat we samen God prijzen. Dat we luisteren naar zijn bedoeling met ons leven. Zodat we nooit vergeten dat het niet draait om ons, maar om God. Want als we dat vergeten, dan raken we bij onze bestemming vandaan. Dan worden we ongelukkig en dan gaan we gekke dingen doen. Dan worden we egoïstisch en bang dat we iets tekort komen. We maken onszelf te belangrijk of misschien zelfs te klein. En dat is wat de Bijbel zonde noemt. God vergeten en onszelf op de eerste plek zetten. Psalm 148 wil je weer bepalen bij wat er echt belangrijk is. God, jij bent geroepen, jij bent gemaakt om God te prijzen. Er is nog iets anders wat ik leer van deze psalm. Ik ben onderdeel van iets veel groters. Je bent onderdeel van dat wat God heeft gemaakt. Heel dat heelal wat in de psalm over gaat. Waarin de aarde een klein stipje is. Al die miljarden mensen waartussen jij leeft. Al die natuurverschijnselen, bergen, bomen en dieren. Alles wijst erop. Jij bent onderdeel van iets veel groters. En het draait niet om jou. Alles om je heen prijst God. En jij, jij mag meedoen. Jij wordt persoonlijk opgeroepen, uitgenodigd om mee te doen. God aanbidden haalt je uit je eigen bubbel. God prijzen helpt je om verder te kijken naar je eigen ervaringen, je eigen problemen, je eigen zorgen. Het kan je boven jezelf uittillen. Maar het kan ook zijn dat je jezelf zomaar overschreeuwt. Ik hoorde iets vertellen over mijn eigen ervaring daarin. Ik heb een tijd gehad waarin ik erg op zoek was. Ik had niet goed meer wist wie was ik eigenlijk. En wie was God eigenlijk? In die tijd ben ik veel op preesbijeenkomsten geweest. En dat was heerlijk. Dan werd ik getroffen door de goede sfeer die me meenam. En dan stond ik daar met mijn handen omhoog. Tussen al die andere mensen. En dan gebeurde dat haast vanzelf. En in een roes ging ik na afloop blij naar huis. Maar de volgende dag was er een soort kater vaak. Was ik helemaal niet blij. En was er die vraag, had ik mezelf niet te veel laten meeslepen? Alles wat ik daar gezongen had, al die grote woorden, meende ik dat eigenlijk wel? had ik mezelf niet overschreeuwd. Nou, die ervaring maakte dat ik een tijd lang maar heel moeilijk dat soort liederen kon zingen. Ik had er een afkeer van gekregen. Maar ik heb geleerd, onder andere door deze psalm, dat ik onderdeel ben van iets veel groters. Of ik nu wel of niet meedoe, God wordt geëerd. Het hangt niet van mij af. Als ik niet meezing, dan houdt het niet op. In de hemel gaat de lofzang door en heel de schepping prijst God. En ook andere mensen zingen wel als ik even niet kan meezingen. En misschien herken je het wel. Dat het halleluja om wat voor reden ook in je keel kan blijven steken. Je krijgt het eigenlijk niet over je lippen. Omdat het niet klopt met hoe jij je voelt. Misschien ben je verdrietig of misschien ben je teleurgesteld of misschien wel boos. Wat moet je dan kosten? Wat kost dan toch maar meezingen? God loven, ook al meen je daar niets van. Je bent onderdeel van Gods volk. En Gods volk prijst hem voor wie hij is. En om wat hij voor ons persoonlijk, maar ook samen betekent. En daar is alle reden voor. En als jij om wat voor reden God even of iets langer niet zo hoog gestemd kunt prijzen als Psalm 148, dan toch gaat de lofzang op God verder. De lofzang van Gods volk. Jouw broers en zussen in het geloof zingen dan wel. Het loflied stopt niet als jij even niet kunt meezingen. En ik vind dat zelf een heel troostvolle gedachte. God is niet afhankelijk van mijn persoonlijke lofprijs. Maar ik hoor bij het volk van God dat samen hem de eer brengt. En als volk van God zijn we opgenomen in die stroom van aanbidding door de engelen in de hemel. En heel de schepping die God eer bewijst. En dat gaat door, ook als ik de lofprijzing even niet over mijn lippen krijg. Jij bent geroepen om God eer te geven. En dat doe je door voor hem en met hem te leven. Op jouw manier en in jouw concrete situatie. Ook al is het misschien niet zo uitbundig als Psalm 148. Ook al kun je op het moment maar moeilijk dat over je lippen krijgen. Het volk van God zingt, desnoods voor jou erbij. Je broers en zussen hier in Nijverdal. En dan zijn we nog maar een klein onderdeel van die grote wereldkerk. De lofzang gaat door. Ook als wij straks gaan slapen. Of als wij niet kunnen meezingen. En zo nemen we als broers en zussen elkaar mee. In de eer aan God. En samen zijn we onderweg naar het beloofde land. En dan zullen we eens ongehinderd door wat ook ons loflied voor God kunnen zingen. En niets kan ons dan nog tegenhouden om God vanuit onze tenen te aanbidden en te prijzen. Halleluja. Amen. We zingen een gezang om God te eer. O Heer mijn God. dat we samen ons geloof belijden. En dat doen we afwisselend sprekend, zal ik voorlezen en zingend. Ik wil u uitnodigen gaan staan. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Dus nu gelegenheid voor de collecte, modereren u en uw gaven zegenen. Zullen danken en bidden. Een paar meedelingen met oog op het gebed. Bobby Tarik is een paar weken bij haar kinderen in Maleisië geweest. Het was mooi en heel goed. En we zijn dankbaar voor en ook blij dat ze weer veilig thuis is. En we zullen ook bidden voor Bobby en ook voor haar kinderen, Ariba, Joshua en Kevin. En ook om duidelijkheid als het gaat over de vraag of zij naar Nederland kunnen komen. Broeder Jan Lingeman heeft gevraagd dat we voor hem willen bidden vanmorgen. Hij heeft meer pijn en de bloedwaarden gaan omhoog. En de oncoloog heeft tegen hem gezegd dat hij niet meer van hem kan doen dan hij nu al doet. Als nodig is, krijgt onze broeder morfine tegen de pijn. Dus de gezondheid van onze broeder gaat steeds verder achteruit. En dat is verdrietig voor Jan en voor G. We zullen ook voor hen bidden. En ook zuster Riek Leijziger heeft gevraagd of we voor haar willen bidden vanmorgen. Vorig weekend zijn binnen een dag een schoonzus en een zwager van haar overleden. Bij de families Leijziger en Polman. Bij de families zijn in een jaar tijd verschillende mensen overleden. Dus veel verlieservaringen. We zullen ook voor jou bidden. Laten we dat nu doen. God danken en bidden. Heer onze God. U bent God en daarom willen we u aanbidden. Als de schepper van alles wat we om ons heen zien. En alle schepper ook van alles wat we niet eens kunnen zien. Dat zich onttrekt aan ons oog. Heer, de engelen in de hemel die voortdurend u loven. Ja, zoveel leven waarvan we weten dat het er is, maar wat we met het blote oog niet kunnen zien. Dank u wel dat we daarin mogen ontdekken en zien van wie u bent. Zo groot en machtig. Zo ongelooflijk creatief. Zo kleurrijk. Heer, dank u wel. En open onze ogen ervoor om in uw schepping, heer, en al het mooiste wat we zien op vakantie, maar ook in het alledaagse, te ontdekken wie u bent. Open onze ogen ervoor. Breng ons onder de indruk van het grote en het kleine. En dat we daarin ook de verbinding leggen met u. En heer, alles is er omdat u het hebt gewild. En ook wij zijn er omdat u het hebt gewild. U hebt ons gewild, u hebt ons bedacht, u hebt ons gemaakt. En u hebt ons een plek gegeven in uw schepping, in dat grote geheel. En heer, u laat ons ook ontdekken dat het in het leven niet draait om onszelf. En heer, dat is een grote ontdekking. Heer, want alles om ons heen wil ons wijsmaken dat het wel draait om onszelf. Dat we zelf ons leven voor elkaar moeten boksen. Dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons eigen geluk. Dat we vooral niet over onszelf moeten laten lopen. Dat we het leven een feestje is waarin we zelf de slingers moeten ophangen. Heer, u trekt ons uit die bubbel, prikt die bubbel lek. Heer, geef dat we dat steeds opnieuw weer gaan ontdekken. Dat ons leven niet draait om onszelf, maar om u. En geef ook dat we daar ons ook ons geluk en onze rust mogen vinden. Dat het niet gaat om ons. Maar dat we ons leven kunnen toevertrouwen aan u. Dat we op u gericht zijn en dat alles wat we doen staat in een veel groter perspectief dan alleen ons eigen kleine leven. Hier wilt u alle leugens die we om ons heen horen ontmaskeren. Ook de leugens in ons eigen denken. De manier waarin we in ons leven staan. Heer, maar geef dat we dat mogen vertrouwen dat als we ons richten op u en dat u de belangrijkste bent in ons leven, dat daarin dan de rest meekomt. Heer, wilt ons helpen om u te prijzen. Om niet op te gaan in al onze zorgen, onze verdriet, onze boosheid. Heer, of alle andere dingen die onze aandacht vragen en onze tijd en energie opslokken. Heer, maar dat we u prijzen, u aanbidden. Ook samen als gemeente. En heer, als om wat voor reden het moeilijk is om u te prijzen, om het halleluja te zingen. Als de woorden stokken in onze keel. Heer, u kent ons. U U weet ons, Heer, en omring ons dan ook met uw liefde. Geef dat we dat mogen merken. Heer, wil onze wonden genezen. En maak in ons hart ruimte voor u. Heer, wil u bidden voor de wereld waarin we leven. Heer, deze psalm is heel optimistisch over dat heel de schepping u looft. Heer, tegelijkertijd zien we ook dat de schepping lijdt. En dat er zoveel mensen zijn die heel bewust afstand nemen van u. Of in hun doen en laten ook machthebbers en wereldleiders. Dat die niet zoveel gehoor lijken te geven aan de opdracht die u hen geeft. Hier is zoveel oorlog, zoveel haat, zoveel verdeeldheid. Zoveel mensen gaan alleen maar voor zichzelf, voor eigen macht en invloed. Hier, we dragen deze wereld aan u op. En wilt u mensen veranderen? Laat hen merken dat het niet gaat om hen, maar dat het gaat om u. We dragen de oorlog in Oekraïne aan u op. En ook in Israël en Gaza. En al die plekken die het nieuws nauwelijks halen. Heer, u weet het. We brengen het bij u. Geef vrede. We bidden u voor mensen in verdrukking. Heer, die knel zitten tussen mensen die macht over hen hebben. We bidden u voor uw kinderen. Die verdrukt worden. Heer, waar haat is en leven onveilig kan zijn. We willen u bidden voor Bobby. Ja, dank u wel dat ze Ariba, Joshua en Kevin mochten ontmoeten. Dat ze samen goede tijd mochten hebben. Ja, en nu moeten ze elkaar weer loslaten. Omdat ze elkaar even niet kunnen zien. En er is een onzekerheid over hoe het verder gaat. Je wil Bobby helpen om in die onzekerheid door te gaan. Wil u ook bidden voor Ariba, Joshua en Kevin om vol te houden. Als hun leven al zo lang stilstaat. Omdat ze niet naar school kunnen of niet kunnen werken. Ze niet naar buiten kunnen. Wil u bidden om uw zegen over de procedure die loopt om hen naar Nederland te laten komen. Heer, we dragen het aan u op. Wil u bidden voor Jan en G. Lingeman. Ja, ze merken ook dat de ziekte van Jan doorzet. Dat hij meer pijn heeft. De medicijnen minder helpen. Heer, dat is confronterend. En pijnlijk. Heer, wees daarin ook bij hen. Heer, laat merken dat u voor hen zorgt. Dat u hen omringen met uw trouw en liefde. Geef dat ze dat mogen merken. Dat dat houvast geeft, troost. Om hun leven aan u toe te vertrouwen. Zeg ook de mensen om hen heen. Hun kinderen en kleinkinderen. Willen u bidden ook voor Riek Leijzegaas. En korte tijd zoveel verlies is. Zo kort als normaal naar het sterven van Klaas. Heer, geef haar kracht. Laat merken dat u haar draagt. Heer, als het allemaal misschien te veel wordt en daarover spoelt. Heer, zo top nog met haar gezondheid. Heer, wil laten merken dat u er voor haar bent. En zegen ook Erik en Gerda om haar heen te staan. En ze wagen ook ons eigen leven aan u op, Heer. Ook al wordt het niet genoemd, Heer, u weet wat er speelt in ons leven. We brengen het bij u. En wij eren en aanbidden u om wie u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest zoals het was in het begin. En nu en altijd. Amen. Het is nu gelegenheid om kinderen uit de kerk weer bij te halen. Dan zullen we samen met hen straks de dienst afsluiten. Ja, we gaan als laatste lied in deze dienst een psalm zingen. Psalm 150. De meest uitbundige psalm die we hebben. Laten we het meezingen met heel beschepping om God te eren. En als je merkt dat het om de een of andere manier niet lukt om mee te zingen, overschreeuw jezelf dan niet. Maar vertrouw erop dat dan je broeders en zusters ook voor jou zingen. Kun je wel zingen, zing dan voor die anderen die het niet lukt erbij. Laten we samen gaan staan en God prijzen met Psalm 150. De Heer laat ons niet gaan zonder zijn zegen. Ontvang die in geloof en ga heen in vrede. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.